Goedemorgen. Hier in Nieuwegein, waar ik ook woon. Dus ik hoef niet ver vandaag. Helemaal fantastisch met dit weer. Ja. Nou, ik dacht net aan iets. Mijn vrouw vaak van verteld, iets van gezegd. Die heeft een hele tijd niet zo goed geweest, toen heeft ze weinig of niks gegeten. En toen verloor ze heel veel gewicht. Maar het woord van God is voedsel. En ik denk, eten en drinken uit het levende woord van God is zo waardevol. Dus ik bid vanmorgen dat u aan het eten gaat, terwijl ik spreek. Dat u het inneemt en dat u het tot uw hart neemt en voor uzelf gaat gebruiken. Dat laatste lied was prachtig. Vond u niet? Wat een beautiful name het is. The name of Jesus Christ. Swan is inmiddels genezen van die blaas- en darmproblemen. En ze is 9 kilo aangekomen. Hoe kan dat nou? Ja, ze surprises ons iedere keer weer. Zo, en heeft ze me het hele leven mij al gedaan. Nou nog. Ik spreek over overwinning over de reuzen. Maar die reuzen die zijn er ook nog als je 84 bent. Het lijkt wel of ze altijd, of dat ze nog groter en sterker terugkomen. En dan moet je ze steeds weer overwinnen. Ik weet niet of u dat heeft, maar vaak is het wel zo. Ik ben blij hier te zijn bij Rut en Ben in de gemeente hier. En ik zegen jullie in Jezus' naam. Amen. En de Heere zegenen jullie. Het is kerst vlakbij, nog een ruime week en dan vieren we kerstfeest. En Jezus wordt natuurlijk, ja, op een manier herdacht dat ik denk, ja, het is meer commercieel dan echt wat het betekent en waar Jezus voor in de wereld is gekomen. Hij is gekomen om ons te redden en hij is gekomen om de grootste vijand te overwinnen. Amen. De grootste reus heeft Jezus overwonnen. De grootste reus, Satan, is principieel helemaal overwonnen. Ik was in Aruba een keer en die man die werkte voor Satan, die stond in dienst voor Satan, die had veel geld, toen zat hij ergens in mijn dienst. En toen kwam die later tot Jezus. 3 jaar later was ik weer in Aruba. Toen zegt hij, ik heb een beetje een andere kijk op christenen gekregen. Hij zegt, het lijkt wel of ze allemaal bang zijn van Satan. Hij zegt, Satan is bang van de christenen. Want Jezus heeft hem overwonnen. En hij wist het beter, omdat hij met Satan bezig geweest was. Maar Satan had tegen hem gezegd, nu je aan de andere kant bent, dus realiteit, nu je aan de andere kant bent, maak ik je arm. Hij was toch in de dienst gekomen, hij is doorgegaan met Jezus en hij is niet arm geworden. Prijs God, financieel is hij niet arm geworden. Maar ik bid dat u er wat aan heeft vanmorgens, want ik lees even een tekst voor uit Joshua. Die staat even niet op de beamer of PowerPoint. Maar hier staat, en dat zegt Caleb. Hij zegt, wel nu, zegt Caleb. Hij zegt, ik ben heden 85 jaar oud. Ik bijna, nog een half jaar. Ik ben thans nog even sterk als toen Mozes mij uitzond als een verspieder in het land. Dat staat in Jozua 14, vers 11. De kracht, zegt Caleb, die ik nu bezit, is dezelfde als die ik toen had. Kracht om te strijden en om uit en in te gaan. Nou, als we het over reuzen hebben, dan betekent dat dat er een strijd is in het leven van een christen. Principieel. Er is altijd wat. En Caleb die zegt, ik kan nog strijden. En dat is een geweldige uitspraak van zo'n man. Ik weet er alles van, als ik niet strijd tegen bepaalde dingen in mijn leven, dan gaat het niet lukken. Dan gaat het niet lukken. Echt niet. De Bijbel leert dat wij als kinderen Gods, dat leert de Bijbel, in strijd gewikkeld zijn. Als we ons dat niet realiseren, dat we in strijd gewikkeld zijn, dat we denken, God doet dit voor mij, God doet dat voor mij, en dat we 10 wenslijsten hebben om tegen God te zeggen, en we strijden er zelf niet voor. Nee, dat gaat niet werken. Wat Ben zei, ik heb geloof in God dat Hij mij gebruikt. Dat Hij u wil gebruiken. En dat is heel belangrijk. Nou, die strijd, daar ga ik het even over hebben. Want Oud-Israël was altijd in strijd. Altijd. Er wonen vijanden in het land van Israël. En ook in ons wonen principieel vijanden. Nou, wat zijn nu die vijanden die in u en mij wonen? Dat zeg ik een beetje sterk. Dan zegt hij, nou, hoe kan dat nou? Wonen er nu vijanden in mij? Ik ga dat even uitleggen. En dan ga ik hier. Dat kunnen grote reuzen zijn in uw leven, die vijanden. Maar om een reus te verslaan, enkelen hebben misschien dit al eerder gehoord, is het belangrijk dat er een grotere reus komt die jouw reus verslaat. En Jezus is altijd de grootste. Maar hoe gebruik je die nou? Want sommigen weten dat, maar kunnen het niet gebruiken. Dat is heel moeilijk soms om uit te leggen. Wij strijden de geloofsstrijd. Het is dus een geloofsstrijd die reëel is. Niet in een letterlijke oorlog of tegen letterlijke vijanden, zoals Oud-Israël. Die zit er nog steeds in. Maar wij strijden een geestelijke oorlog. Geestelijke oorlog. Onze vijanden zijn bijvoorbeeld niet de Filistijnen of onze buren, nou ja, misschien wel je buren. Of Goliath, hè? En ook niet de leeuw of beer van David. Onze vijanden, hoop ik ook niet, zijn ook niet onze man, misschien wel. Onze vrouw, misschien wel. Of familie, of werk, of geld. Hè, waar je het lastig en moeilijk mee hebt. Maar onze vijand, de grootste vijand, zit in ons. Want die ik net genoemd heb, de buren, je man, je vrouw, zijn allemaal van buiten. Kan wel lastig zijn, maar goed, daar kom je maar doorheen dan. Maar er zit iets in jou. Dat is lastiger dan je kinderen, je man, je vrouw, je werk, geen geld hebt. Wat zit er in jou? Want als je van binnen in jou overwinning hebt, dan heb je ook overwinning wat aan de buitenkant zit. Begrijp je dat? Dat is heel belangrijk. Heel belangrijk. Daar zit in jou een natuur, in jou zit een karakter en die bestaan uit jaloezie, eenzaamheid, boosheid, dat zit in jou. haat, het realiteit. Zo ben jij, zo ben ik, zo zijn wij. Dat is deel van jou. Maar ja, hoe ga je daarmee om? Daar zit bitterheid in. Heel veel christenen zijn verbitterd. Heel veel christenen zijn verward. Kan ik begrijpen met deze wereldomstandigheden vandaag. Maar oké, hoe ga je daarmee om? Dat zijn vijanden. Het verleden kan een vijand zijn. Verworpenheid kan een vijand zijn. Dat zit allemaal in jou. Dat zijn grotere vijanden dan die buiten zijn. Misschien misbruikt zijn. Heel veel vandaag. Depressiviteit. Hoe kom je daar doorheen? Hoe heb je daar overwinning over? Dat is een vijand, dat is een grote reus. En heel veel mensen, waar je het niet van verwacht, raken depressief. En al op heel jonge leeftijd. Dat is de realiteit van het leven. Daar wil God dat wij tegen strijden. Want dat is je eigen natuur, je eigen karakter. Dan is er nog zorgen en ziekten en onreinheid. Dit allemaal blijft verscholen van binnen. Nou, dat is ja, heel erg. Daar ligt principieel de strijd. Veel mensen vragen aan God bepaalde dingen op te lossen en er gebeurt niks. Want God weet waar ik verantwoordelijk voor ben, waar jij verantwoordelijk voor bent om tegen te strijden. Dat moet jij en ik overwinnen. Het is niet makkelijk met mijn vrouw. Ik heb daar soms heel veel strijd mee. En als ik niet genoeg bid of lang genoeg bid en ik geef het aan God en ik laat het los, dan ga ik ermee naar bed en dan kan je niet slapen. Dan denk je aan haar en ben je verdrietig en ben je zielig. Vind ik ook verschrikkelijk, maar ik kan, God weet het ook. Dus ik geef haar aan God, zegt u ja. Er zijn mensen die zeggen, hé, broer Jaap, hoe kan je dat nou doen? Je vrouw is ziek en jij staat te preken. Je moest je schamen. Zulke telefoontjes krijg ik wel. Ja. Maar ik heb God en zij ook. Zij zei van de week nog, je moet doorgaan. Ik zeg, Zwaan, ik wil stoppen. Nee, dus wordt ze boos ook nog. Ja, wordt ze nog boos. Nee, jij moet doorgaan. Oh. We weten dat. Ik heb Gods stem ook gehoord in deze situatie. Voor deze situatie. Dat is het geheim. Om te overwinnen wat van binnenin je zit. Sommige mensen hebben strijd met de kerk. Sommige met de voorganger. Sommige met die, sommige met die. Er is altijd wat. Maar, al deze dingen horen bij onze vleeselijke natuur en karakter en moet eruit. De Heilige Geest, amen, heeft zijn eigen natuur. En die woont ook in u, zeg amen. Woont de Heilige Geest in u? U bent wederom geboren, woont God in u, de Heilige Geest woont in u. Die zondigt niet, die wordt niet verbitterd, die wordt niet depressief. Die wordt niet boos, die is niet jaloers. De Heilige Geest is God, zeg het eens. De Heilige Geest is God. Ja, want sommige mensen zeggen, die zeggen, ja maar zo ben ik. Oké, zo ben ik. Maar je kan veranderd worden als je wil. Ja toch? En dat is heel belangrijk als je wil veranderd worden. Want God kan jou niet veranderen zonder dat je het wil. Weet je dat? Absoluut niet. Dan zegt God verandert mij wel. Hij verandert niks. Als jij niet wil. Je man kan je ook niet veranderen en je vrouw kan jou ook niet veranderen als je niet wil en als je niet luistert naar hem of haar. Jammer, hè? Luister dan naar die vrouw van je. Luister naar die man. Dan verander je misschien wat. kom je wat vroeger thuis of je gaat vroeger uit bed of... Ja, nou ja, goed. Maar God kan er... Maar Satan heeft ook geen macht. Principieel, hè? Satan kwam bij Jezus van buiten in de verzoeking in de woestijn. Klopt dat? Hij kwam ook bij Adam en Eva van buiten, niet van binnen, van buiten in het paradijs. Er is één groot verschil tussen de tweede Adam en de eerste Adam. De eerste Adam luisterde naar Satan en zei, oh, dat klinkt wel aardig goed. Vrij logisch, mooi. En die gehoorzaamt Satan. Had zij dat behoeven te doen? Wat is uw antwoord? Nee. Satan, diezelfde Satan, die komt bij Jezus. Want tot die tijd was de mensheid in macht van Satan. Of je het wil geloven of niet. Want degene die jij gehoorzaam, daarom zeg ik gehoorzaam je man nou eens een keer, of je vrouw. Maar degene die jij gehoorzaam, die het goed met je meent, heeft macht over je. Klopt? Ik hoor niet veel. Ja, want dan doe je wat die of die zegt. Maar als wij doen wat God zegt, heeft God macht over jou. En Jezus deed wat God zei. Hij zegt nee tegen Satan, stuurde hem op laatst weg. En Satan kon gaan. Maar Jezus was overwinnaar, omdat hij God bleef gehoorzamen. Halleluja. Daarom staat er ook in de Bijbel, in Filippenzen staat, dat om de gehoorzaamheid heeft God hem verhoogd. Omdat hij gehoorzaam geweest is aan God. Dan moet je in je mind, in je verstand gaan denken. Zus niet, dat zo niet, dat niet, dat niet. We maken allemaal fouten. We moeten, dat is een leerschool tot eind van je leven, om met jezelf om te gaan. Ja. Niet gemakkelijk. Denk even aan het karakter, even praktisch, het karakter van Petrus. In Matteüs 16, vers 22 staat dit. Dat is een karaktertrek van Petrus. Maar is het een goede karaktertrek? Of een natuurtrek? Nou, laten we zeggen karaktertrek. Vers 22 van Matteüs 16. En Petrus nam hem, Jezus dat is, terzijde en begon hem te bestraffen. Wat een karakter zeg. Zeggende, dat verhoede God. Heere, dat zal u geenszins overkomen zolang ik Petrus er ben. Hij kende zichzelf niet. Later heeft hij deze Jezus verloochend. Dan zegt Jezus, moet je goed luisteren, hoe Jezus daarop ingaat, want het is vlees van Petrus tegen geest van Jezus. Nou, veel mensen snappen dit niet, leren dat misschien ook nooit. Die zegt Jezus, die zegt, ga weg, achter mij. Lijkt brutaal, maar Jezus kon daar absoluut niet op ingaan. Ondanks dat Petrus het goed meende en die moest horen van de geest van God, dat datgene wat hij goed meende, hartstikke verkeerd was. Begrijp u dat? Want de logica van het menselijk leven is soms helemaal verkeerd. Helemaal. In verhouding met God, hè? Maar dat moeten wij leren. Dat is niet gemakkelijk om te leren. Heel moeilijk zelfs. Ik ga even verder lezen. Als wij tot bekering komen, komt de Heilige Geest en worden wij wederom geboren. De wedergeboorte is heel belangrijk. Maar alleen onze geest wordt wedergeboren. Niet onze natuur en niet jouw karakter. Die wordt niet wederom geboren. Straks hebben we een nieuw lichaam. Amen. Maar je hebt gewoon je karakter, je natuur. Je bent alleen gelovig geworden met je mind. En je hebt hier een wederom geboren geest. Die geest is bij Adam en Eva eruit gegaan. Dat is vlees en bloed geworden. Wij zijn mensen van vlees en bloed. Karakter en natuur. Er zit wel een geest in, maar die is niet wederom geboren meer. De Heilige Geest die verbonden was bij Adam en Eva in hun leven, die was verbonden met de geest van Adam en Eva. Dat was de geest van God, is weggegaan. Hij bleef over met zijn eigen geest. Hebben we allemaal. Die moet weer wederom geboren worden. Halleluja. Halleluja. Daarom is religie niet genoeg. Dat is ernstig. Dat is heel erg. Religie is principieel niet genoeg. Daar kunnen we medelijden mee hebben. Ze menen het goed, maar er moet een wederom geboorte plaatsvinden. Amen. Heel belangrijk. Dus religieus en alles weten is niet genoeg. Dus wordt er soms weinig of niets veranderd. Alleen we geloven dat we een kind van God zijn. Maar er is nog geen karakterverandering. Dan lezen we, gaan we even naar een tekst, die komt daar. 1 Korinthe 3 vers 1 tot 3. Even, ik denk, die staat wel op de PowerPoint. Ja, ik lees hem even voor. En ik, broeders, kon niet tot u spreken, moet je kijken, tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke, nog onmondig in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kunt gij niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet, want gij zijt nog vleeselijk. Er zijn heel veel vleeselijke christenen in de kerk van Jezus Christus. Geef niet, God heeft ons lief, we hebben elkaar lief, maar hoe word je nu geestelijk? Dat is een onderwerp apart, want als er onder u nijd is, als er onder u twist is, zijt gij dan niet vleeselijk? Ja, dat doet de geest niet, dat doet de geest van God niet, dat doen wij. En leeft gij niet als onveranderde mensen? Erg, hè? Eigenlijk is dat erg. Dat is zo jammer dat wij niet geestelijk mature, rijp worden. Met elkaar. Elkaar verdragen. Elkaar en met het leven van het karakter en met het leven van de natuur om kunnen gaan. Gaat wel eens mis. Nou, heb ik een tekst dat zegt in 1 Timotheus 6 vers 12. Die gaan we ook even lezen. Daar staat, strijd dan de goede strijd des geloofs. Dan zegt een heel mooi woord. Grijpt het eeuwige leven waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Nou, wij zijn geroepen en om te strijden. En dit is wat heel veel mensen niet weten. En weten ook niet hoe dat werkt van binnen. En hoe dat werkt met je verstand. Daar wil ik graag dingen altijd over leren en lesgeven. Hoe werkt dat nu? Zodat mensen weten, dit van mij is niet goed. Of dat van mij is niet goed. Ik dram te veel door. Efeze 6 vers 12. Lees ik nu. Daar staat weer zo'n prachtige tekst. Wij hebben niet te worstelen. Dus ik stress dit een beetje, omdat veel mensen die lezen dit woordje bijvoorbeeld worstelen niet reëel voor zichzelf. En strijden, het woordje strijden, ook niet voor zichzelf. Dus maar tegen bloed en vlees. Dat zegt Efeze 12, 6 dan. Maar tegen overheden, tegen machten, tegen wereldbeheersers, moet je nagaan, hè? Wereldbeheersers, nou dat zien we vandaag in de wereld, van de duisternis. Tegen boze geesten in de hemelse gewesten. Nou, even vlees en bloed, hè, tegen vlees en bloed strijden. Als jij een stellige mening hebt, anderen mogen wie een stellige mening heeft. Nee, doen we niet. Als jij een stellige mening hebt en je wil je gelijk hebben, je geeft niet in en je bent niet flexibel, dan verander je niet. Dat moet dan veranderd worden. Dat is niet gemakkelijk. Dat neem ik alleen even als voorbeeld in dit vers. Worstel daartegen. Worstel tegen die stellige mening. Petrus. Ja, zijn karakter is wel veranderd hoor, en die van Paulus ook. God wil heel graag zijn kinderen veranderen naar zijn beeld. En dat is een lang groeiproces. Daar zit ik nog middenin. En ik leer meer nu, de laatste tijd, denk ik wel eens, dan dat ik ooit geleerd heb. En dan ben je 84. En dan denk ik, God. Maar ja, God heeft daar waarschijnlijk een bedoeling mee. Want ik ga nog in eeuwigheid door, dus hij weet. Ja, ja toch? Ik ga voor eeuwig door met hem, ja. Hij zegt, amen. Dus hij denkt, oh, ik zal hem nog een beetje meer veranderen. Ja, ja, oké. Okay. Nou moet u deze tekst even lezen, even kijken hoor. Ik ga even naar Genesis 1, die staat er ook niet op de PowerPoint. Genesis 1, 27, daar staat dit. Ik vind het een prachtige tekst, die moet je echt goed lezen voor jezelf. En God schiep de mens naar zijn beeld. Hier staat niet vlees en bloed, hè. Hier staat naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem, de mens. Man en vrouw. Zijn we nog gelijk ook? Zeg halleluja, vrouwen. Ja, toch? Man en vrouw heeft hij geschapen naar zijn beeld. Halleluja! Wat is nou dat beeld? Wat is nou dat beeld? Dat zou ik u graag willen vragen, maar ik ga het u voorlezen. Wat is nu dat beeld van God? Want hij schiep ons naar zijn beeld. Wow! Wat hebben wij verloren? Ja, dat heb ik net allemaal gezegd. Nou, hier, dit is het beeld wat wij hadden voor de zondeval. Galaten 5, 22 staat ook niet om. Ik heb dus veranderd. Maar de vrucht van de geest is liefde. Die liefde, onbegrensde liefde, is vaak weg. Ik heb er vorige week iets van gezegd. Maar dat is zo ver weg bij de mensen, ook voor kinderen vandaag, en ook voor de overheid, en ook voor leidinggevenden, en ook voor de politie, en ook voor de schoolmeesters en schooljufs, en ook voor collega's. Ze zitten meer op elkaar te schelden dan dat de liefde van God en de verdraagzaamheid er is. Dat klopt niet. He? Als iemand, ik rij wel eens even om te zoeken, dan rij ik wat langzamer. Dan zit er iemand achter mij, tuut, tuut, tuut. Of ze knipperen met hun licht. En ik ben aan het zoeken, want ik ben vreemd daar. En ja, ze verdragen niks. Niks meer. Nou, God is liefde. Zeg eens, God is liefde. God is verdraagzaam. Hij verdraagt de hele wereld nog vandaag. Zeg amen. Om de onbekeerde mensen een kans te geven. Om nog tot redding te komen. Zeg halleluja. Glorie voor God. Hij verdraagt de hele wereld. Alle jeugd, alle rotzooi, alle drugsverslaafden, alle drunkards, alles. Hij verdraagt ze. Alle politicians. Hij verdraagt ze. Is dat niet liefdevol? Om de mensen nog een kans te geven. Zwaan zegt tegen mij, je moet nog zielen redden. Ik zeg, Zwaan. Nou maakt ze het me nog moeilijk op haar leeftijd en in haar situatie. En ze zegt, je moet zielen redden, zijn veel te veel ongelovigen nog. Dat is wat. Ja. Nou, ik denk, hier staat nog meer. De vrucht van de geest is blijdschap. Hebben veel mensen ook niet. Vrede. Langmoedigheid. Mozes, denk aan Mozes in de woestijn. Hij was ook niet zo. Het duurde God 40 jaar voordat Mozes eindelijk langmoedig genoeg was. Lang, hè? Maar dat is het beeld van God. Wees langmoedig of verdraagzaam. En dan staat er vriendelijk. Nou, heb ik het net over gehad. Goedheid. Trouw. Trouw kan een karaktertrek zijn. God is trouw. Zachtmoedigheid. Zelfbeheersing. Nou, zelfbeheersing is, hoe reageer je en wanneer reageer je? En moet je wel altijd reageren zoals jij reageert? Ben je impulsief? Dat zijn dingen, dat is die strijd waar wij, laten we een Jezus-karakter zien te krijgen. Amen. En dat Jezus-karakter en die Jezus-natuur, ik zeg ook niet dat ik die al heb, maar ik wil er naartoe groeien en ik wil aan mezelf werken. Amen. En dat wil God ook, dat heb ik ontdekt. Ook waar ik nu doorga, denk, hey God, ben je nog niet klaar met mij? Dus God blijft aan je werken. Totdat je bij hem komt. Dat je hem thuis haalt. Onvoorstelbaar hoe God de mens wilt hebben. Ik vind dat helemaal fantastisch. Dat is zo mooi. Dus, ik denk, even kijken hoor, heilige wij allen. Dan gaan we naar 2 Korinthe 3, vers 18. Die moet daar wel op staan. Ja? En wij allen die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, en dat ging over dat beeld dan, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, dus weer een groeiproces, immers door de Heere die geest is. Gij zult kracht ontvangen, zegt Jezus, wanneer de Heilige Geest over u komt. Nou, ik vind het fantastisch. Het gaat erom hoe wij onze grootste reus van vlees en bloed in ons leven kunnen overwinnen. Onze natuur en karakter, wat van binnen zit, onder controle krijgen van de Heilige Geest. Strijden in vlees en bloed, bijvoorbeeld je gelijk proberen te krijgen, dat is strijden in vlees en bloed. Als je weet, je krijgt toch je gelijk niet, maar je vecht ervoor en je gaat boos weg. Of blijven verdedigen. Er zitten heel veel mensen altijd in zelfverdediging. Dat is een karaktertrek, dat is een akelige karaktertrek. Die verdedigen zich altijd. Zijn we allemaal een beetje schuldig aan, ik ook. Iedereen doet dat wel. Maar toch moeten we leren, hallo, hou er maar mee op met dat zelfverdediging. Dan hou je de vrede. In Romeinen 7 staat iets over die strijd. De realiteit van die strijd in mijn leven en in uw leven. Romeinen 7 vers 21 tot 23. Die komt ook op het scherm. Hij staat, zo vind ik dan deze regel, dat is een regel zegt Paulus, als ik het goede wens te doen, dit is de beste tekst om wat te begrijpen hoe Paulus het uitlegt. Het goede wens je te doen, maar dan is tevens het kwade bij mij aanwezig. Naar de inwendige mens, dus de geest, verlustig ik mij in God, in de wet Gods, liefde. Maar in mijn leden, dus zijn karakter en zijn natuur, zie ik een andere wet. En die voert strijd tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangenen maakt van de wet der zonde. Dat is, als je die zonde of die verkeerde gedachte of die gevoelens, wat je fijn vindt, gehoorzaamt. Want je moet je gevoelens niet altijd gehoorzamen. Je moet je gevoelens, dat is mooi, prachtig mooi, hebben we allemaal. En die moeten we soms echt uiten, dat weet ik wel. Maar er zijn ook verkeerde gevoelens. Dat zegt Paulus, die nemen mij tot krijgsgevangen. Dan wil ik dat, dan vecht ik en dan, wat moet ik nou? Dat is de strijd in ons leven. Dat is realiteit. De uitdaging van de reus Goliath, dat was bij David. Gaan we even, 1 Samuel 17, ik lees dit even voor. Ook zeiden de Filistijn, tart. 1 Samuel 17, vers 10. Ja. Ik tart heden de slagorde van Israël. Geef mij een man, dat wij samen strijden. Samen tegen vlees en bloed. Even een kort getuigenis van mijzelf. Ik sta op het zendingsveld. En ik was 3 dagen aan het bidden en vasten samen met mijn vrouw. Het was 1964 of 65, ik denk 1964 Pasen. Ik vergeet het nooit. En ik was, dat deden we heel vaak, 3 dagen. En toen op laatst, want mijn gebed was, Heere, zegen mij, help mij en wat enzovoort. Ik had duidelijkheid nog. Toen zegt de Heere, en ik hoorde gewoon een stem op de derde dag. Hij zegt tegen mij, geef mij nou iets, ik ben het nooit vergeten, waar ik jou mee kan zegenen. Hallo, ik was christelijk gereformeerd opgevoed. Ik dacht, alles moet van God komen. Dat zat er nog wel een beetje in. God moet dit, God moet dat. Hij zegt, geef mij nou iets. Nou, ik heb God genoeg gegeven. Ik had altijd de grootste advertenties in de krant. Blikken borden, zo groot als dat, zet ik aan de kant van de weg. Aan elke straathoek en aan elke straathoek, dat ze wisten, dat hele dorp, als ik kwam pionieren, dan wist iedereen dat ik er was. Ik ging barbecues organiseren. God zegende het. God zegende dat. Dat is een heel belangrijk principe. Geef mij iets, zegt God. Ik meende het met God. Dus ik vertrouw God voor 100% dat als ik iets onderneem, doe ik het niet voor Jaap Kooi, maar voor God. En God zegent het. Amen. En dat heeft God in mijn leven zo ontzettend gezegend. Heeft me heel veel geld gekost. Hij heeft altijd geld gegeven. Dat kost geld ook, ja. Heel veel geld. En ik had altijd geld tekort. Sorry. Echt waar. Nu niet meer hoor. Gelukkig. Maar ik had kostte duizenden. Als ik hier in Nederland kwam, Krasnopolsky huren, dat is 1000 per night. 3 avonden, dat is 3000. En dat is nog niks. Dat is nog niet eens de helft van de onkosten van zoiets. Maar er komen wel zielen tot Jezus. Amen. Er komen wel zielen tot Jezus. Maar dat woord van de Heer, dat vergeet ik mijn leven lang niet meer. Dus vandaar ben ik een ondernemer en dat zat in mij, dat moet God geweten hebben. Ik denk dat hij alles weet, want daar hou ik van. Ik onderneem en dan zie ik anderen. Dus toen was er iemand en zei, ja, hoe doe je dat? Hij zei, het lukt bij mij niet. Ik zeg, man, je moet dit doen. Hij zei, nee joh. Nee man, hij heeft het nooit gedaan en het is niks geworden. Dat zit er niet in. Dus God gebruikt je zoals je bent. Amen. Iedereen kan ook niet ondernemen. Ik wel, ik organiseer, ik onderneem en dat zegent de Heer. Ik ben geen bestuurder, maar wel een ondernemer. Ja, dat moet je ook weer weten van jezelf. Dus, lees nog eens thuis, ik raad het u aan... Lees thuis nog eens heel goed Romeinen 7 vers 21 tot 23. Dat raad ik je aan. In 1 Samuel 17 vers 10 ging David dus in 1 Samuel 17 vers 31, sorry, 31. Dan gaat David de strijd aan. De woorden die David gesproken had... werden opgemerkt en men bracht ze tot Saul. De woorden, hè? Deze liet David halen. David zeide tot Saul, laat niemand om hem de moed verliezen. Uw knecht zal gaan. David was een ondernemer. David was een strategist. David was een zanger. David was een held. En God heeft die man gebruikt. Hij zegt, ik zal strijden tegen deze Filistijn. Oké, hij heeft gewonnen. Maar God heeft dat gedaan. Je weet nooit wat God gaat doen als je iets onderneemt. Wow, halleluja. En dat weet ik. En ik denk soms, ik kan het nog wel, maar ik kan het niet meer. Ik moet echt stoppen. Ik wil het zo graag. Ik wil nog iets ondernemen, maar ik moet het niet doen. Ik moet het niet meer doen. Ik kom liever hier en spreek op een zondagochtend. Dan doen jullie alles. En dan kan ik hier mooi spreken. Herbert. Sorry. Wij hebben allemaal dingen in ons leven die moeilijk te overwinnen zijn. Dat zijn de reuzen. Hier kunt u misschien een reus uithalen voor uzelf. Want dat zou ik graag willen. We hebben onze natuur. Nou. Daar zit in die natuur zit, verlegenheid, moest ik overwinnen. Trots, impulsief, moest Petrus overwinnen. Mozes, heel impulsief, moest hij overwinnen. Eigenwijsheid, overvrijmoedigheid, denk aan Petrus, dat zijn in de natuur. Als u dat voelt, dat ben ik. Denk eraan, vecht er tegen. We hebben ons karakter, dat is weer anders, hè. Je karakter is niet flexibel, dus je geeft geen inzin. Perfectionisme, akelig soms, maar goed, niet helemaal verkeerd. Zelfmedelijden. Je moet ook, sommige mensen zijn verslaafd aan perfectionisme, daarom zeg ik het. Die zijn zo perfectionist, dat je wordt er niet goed van. Moeilijk om mee te leven. Ja. Zeuren om je zin door te drijven. Die heb je ook. En vandaag is dat zo. Dit is vandaag zo sterk in de jeugd. Niet tegen je verlies kunnen. En dat zijn karaktertrekken. Dan hebben we onze verstand... Dus natuur, karakter, verstand en ons gedachtenleven. Ons verstand moet heersen, schrijf het op, over, zeg het eens, over je gevoelens. Je verstand weet het beter dan je gevoel. Nou, als velen moreel in de fout gaan, dat is niet verstandelijk. Dus dat is een gevoelskwestie. Dan hebben we onze achtergrond. We hebben een rugzak. We hebben verwerping. We zijn misschien misbruikt. Of echtscheiding van ouders enzovoort. Dat is niet leuk. We hebben allemaal de realiteit van de dagelijkse omstandigheden. Dat is ook heel moeilijk. Koning Saul was een reus. Maar zijn ongehoorzaamheid tegen God, daarom kon hij Goliath niet overwinnen. Luister goed. Heer, Saul zijn natuur en karakter was niet veranderd. Koning Saul. Davids wel. 1 Samuel 15, 24. Saul zeide tot Samuel, ik heb gezondigd. Dat is een lang verhaal. Staat veel meer. Eerst zei hij, ik heb niet gezondigd, ik heb de Heer gehoorzaamd, ik heb alles gedaan wat je gezegd hebt. Maar dan zegt hij op laatst toch, want Samuel wist het, ik heb gezondigd. Ik heb het bevel des Heeren, uw opdracht, overtreden. Maar ik vreesde het volk. Dat is ook voor een dienstknecht van de Heer heel moeilijk. Moet je nu doen wat het volk vraagt? Dat geldt voor mij, heb ik het wel eens moeilijk mee. Of moet je nu doen wat God zegt? Laat ik maar even. En als je naar het volk luistert, zoals Saul. Nou, God heeft ook naar het volk geluisterd en gaf Saul aan het volk, omdat ze dat wilden. God kon ze op dat moment niet veranderen. En God geeft wel eens jou iets wat hij weet vooruit maar. Zo, op die manier. Ze veranderen toch niet. Hij blijft je lief hebben, zeg amen. Nou, heer dit. Gehazi had een reus in zijn leven. Dat was zelfzucht, leugens, eigeneer, geldzucht. De Heere dienen om een positie. Gehazi was de knecht van Elisa. En hij kreeg een kans van Elisa. Om die vrouw, die had een kind gekregen, een wonderkind. Ze kon geen kinderen krijgen. En Elisa zei, over een jaar zal je een kind hebben. Die kreeg een kind. En dat kind stierf aan een zonnesteek. En toen zegt die vrouw, zo, je hebt toch mij geen kind gegeven dat het zou sterven? En Elisa zegt tegen Gehazi, hoor je dat? Hier is mijn staf, leg het op de voorhoofd van het kind. En het zal leven. Gehazi ging. Maar er gebeurde niks. Toen ging Elisa. Die vrouw zegt, ja, maar ik blijf bij je. Ik vind het niet voldoende dat Gehazi gaat. Jij moet gaan. En Elisa ging. En die liep de kamer op en neer. En die liep de kamer op en neer. Die ging op dat kindje liggen. En na een hele tijd bidden en vasten ging dat kindje leven. Amen. Het hart van Gehazi en het hart van Elisa. Dus pas op, wie je in dienst neemt, naast je. Judas zijn reus was, liefde voor geld. Absalom zijn reus was, trots. Liefde voor positie. Aanbeden en gediend te worden. Simson zijn reus was, lust. David had reeds zijn persoonlijk karakter en natuur de reuzen overwonnen. Zijn leven lag op het altaar en in de hand van God toen hij Goliath tegemoet ging. David was een strijder in het geloof. Heere, hier is mijn leven. Ik ga Goliath tegemoet. De Heere was zijn leven en hij overwon Goliath. Overwinning, lieve mensen, heeft te maken met een intieme relatie met God. Dat is een onderwerp apart, intimiteit. Ik heb een onderwerp over intimiteit met God. Maar intimiteit met God hebben Swaan en ik toch wel samen altijd gestreefd en nagestreefd. De laatste jaren in mijn leven is allemaal ook een beetje anders, uiteraard. Ik ben blij dat ik dit nog mag doen. Daar ben ik heel blij om en ik dank God dat ik dat nog kan. Ja, daar dank ik God voor. En ik heb ook mijn strijd. Dat begrijpt u wel. Ook met Swaan heb ik mijn strijd. Met de toekomst. Maar ik heb ook geloof in God. Ik heb geen angst voor de toekomst. Maar je denkt er wel eens aan wat je nooit was dat daar. Dus iedereen heeft zijn strijd. Ik ook. Ik ben niet volmaakt. Maar ik moet in gebed gaan. En dan krijg ik de vrede van God. Die alle verstand te boven gaat. Amen. Halleluja. Ik kan aan het gemeenteleven hier en daar in Nederland, hoe het nu gaat, niets veranderen. Dat geef ik gewoon aan God. Ik ben er ook niet verward over. Ik denk, Heer, u komt er maar uit. Het is uw pakkie aan. Ik denk, ja, die doet dit, die doet dat, die gelooft dit, die doet dat. Ik predik wat ik voel in mijn hart te prediken. Amen. Overwinning heeft te maken met intieme relatie met God. Handelingen 20 vers 24. Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, zegt Paulus. Eigenlijk voel ik dat ook zo'n beetje voor mijzelf. Als ik maar slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb, om het evangelie der genade Gods te betuigen. Mooie tekst. In Gethsemane bidt Jezus 3 uur om kracht. En dan zegt hij niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Mijn emoties, lieve mensen, die moet ik ook kwijt. Een mens heeft een release nodig. Maar ik geef ze aan God. Als ik met God ben, geef ik al mijn emoties aan God. En dat, als je dat geleerd hebt, geef God je emoties. Dan ben je ze kwijt, zeg amen. Ben je ze kwijt. Laat God ermee opgezadeld zijn. Hij weet dat te hanteren. Amen. Hij weet dat best te hanteren. Geef ze aan God. Ik ga u wat vragen. What a beautiful name it is. Wow. Vond je dat niet prachtig? Maar ik ga u iets vragen hoor. Ik ga u echt iets vragen. What a beautiful name it is. Zeg eens, Jezus is overwinnaar. Halleluja, halleluja. Ik hoop dat als u kerst viert, dat u ook daar een paar keer aan denkt. Jezus is niet die kleine baby. Hij is de grote overwinnaar. Amen. Hij is absoluut de overwinnaar. Hij is mijn Jezus. Hij is mijn koning. Ja, geef hem een big applaus. Halleluja. Hij is de grote overwinnaar. Hij heeft ook het vlees overwonnen en de kracht van het vlees. Nou, ik heb wat voedsel gegeven, maar ik ga u iets vragen en dat meen ik met mijn hele hart. Hoe ver gaat u mee, niet met mij of met een kerk, maar met God? En dien een kerk met je hart, deze gemeente. Hoe ver ga je mee, niet alleen in toewijding, maar hoe ver ga je mee met overgave aan God? Ik weet dat het mijn alles kost, alles. En toch heb ik een eigen leven. Maar blijft u in de buitenhof, en dat is goed, Denk aan de tempel, de tabernakel vroeger. Wilt u in de buitenhof blijven, daar is geloofsrelatie. Niet verkeerd, helemaal goed. Ik vraag u om verder te gaan. Vanmorgen. Maak een keuze in je hart. En ik meen het. Gaat u verder naar de binnenhof. En dat is een nauwere relatie met God. In gebed. Trouw aan de kerk. Dat is de binnenhof. Daar begint reeds een diepere geestelijke relatie met God. Nu wordt het moeilijker. Echt moeilijker. En hier zijn mensen. Die zitten met zichzelf en met hun karakter. Zitten met hun natuur. Met hun verleden. Met verwerping. Met boosheid en bitterheid. Met onbegrip. Gaat u mee? Laatste stap. Naar het Heilige der Heiligen. Daar is een intimiteit met God, waar God spreekt. Daar is de heerlijkheid van God. Daar is het voorhangsel gescheurd. Daar is zijn vrede. Daar is zijn liefde. Daar is God, ontmoet hem, spreek met hem. Daar is God. David ging het Heilige der Heiligen in. Psalm 51, vers 12, tot slot, zegt David, want hij had gezondigd. Schep mij een rein hart, o God. Maar dit is wat hij zegt. Als u de blijdschap kwijt bent, als u de vriendelijkheid kwijt bent, als u de geduld kwijt bent, ik kan nog zoveel noemen. Wilt u dan strijden? Bent u bereid om te strijden tegen uw eigen karakterfouten, wat u altijd dacht, waar u zelf van gezegd hebt, zo ben ik, zo moet je me maar nemen. God doet dat wel. Maar hij wil graag dat u verandert. Wilt u dat? Dan zegt David, vernieuw in mij, in mijn binnenste, een vaste geest. Dank u, hemelse Vader, dat u mensen zo lief heeft. Dat u niemand in de hele wereld ooit verwerpt. U gaf Jezus. Kerstfeest is aan Jezus denken. Kerstfeest is niet alleen die kleine baby Jezus, maar de grote overwinnaar. Zo komt Jezus voor mij over, Vader. Voor mij persoonlijk is Jezus de grootste reus. En hij helpt mij. Door zijn geest. Om te overwinnen wat moeilijk voor mij is. En daar dank ik u voor. Nou sta ik hier met deze mensen. Maar het zijn uw kinderen. In Jezus naam. Het zijn uw kinderen. Allemaal in de kerk. In de gemeente. In de zaal. Het zijn uw kinderen. En Vader in de hemel. Help die kinderen van u. Om ook te leren strijden tegen bepaalde dingen in hun karakter en natuur, wat soms heel moeilijk is, Vader. In de heilige naam van Jezus Christus. O God, dat is het allermoeilijkste. Maar Mozes heeft het gedaan, 40 jaar lang. En hij werd de langmoedigste man. En u heeft hem geweldig gebruikt. Zo zijn hier mensen die u wil gebruiken. Vader, help hen om te strijden. Vader, zegen deze kerk Zegen deze gemeente. Het is uw gemeente. En ik zegen het woord van God om te strijden de strijd des geloofs, zoals de Bijbel dat leert. In de heilige naam van Jezus Christus. Laten we mij nog allemaal even nabidden en zeg: Hemelse Vader, ik dank u voor Jezus Christus, die u gegeven heeft aan deze wereld. En dat hij zijn leven gegeven heeft om te strijden. En hij heeft overwonnen. Ook voor mij. Help mij om te overwinnen. In zijn naam. Amen. Amen. De Heere zegen jullie. Amen.